Wij zijn inmiddels toegekomen, dacht ik, aan Romeinen. Om te zien wat daar over derfenis gezegd wordt. Wij zijn aan Romeinen toegekomen. Dat zijn rare jongens, inderdaad, ja. Maar het is wat andere literatuur. Ook wel stichtelijk, overigens. Romeinen. En ik neem u dan maar meteen mee naar hoofdstuk 4. Waar staat in Romeinen 4, vers 13? Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En dan stoppen we meteen even, anders vergeten we het, hè? Wat is de erfenis dus? De wereld, mensen. De wereld. We hadden al eens een keer opgeschreven het aardrijk. Dat was bestemd voor de zachtmoedigen, weet u nog? Uit Matthäus 5, vers 5. We hadden ook opgeschreven een beloofd land. Zo is het ook. Maar hier staat gewoon, het is de wereld. Ik geloof niet dat het bestaat al, nee, hè. Dan schrijf ik het nu maar eens op. Hij zal de wereld beërven. Dat veronderstelt uiteraard de gehele schepping. Ik moet er meteen bij zeggen dat als ik Genesis lees, dan maak ik daar nou niet meteen uit op dat er een Abraham belooft wordt dat hij de hele wereld zou erven. Maar dat is kennelijk wel de bedoeling vooral wat er gezegd wordt. In ieder geval is het aan Abraham beloofd. Ook als we dat in Genesis niet lezen, dan nog is het aan Abraham beloofd. Ik bedoel zo, er zijn heel veel dingen tot Abraham gesproken die niet in Genesis staan. Kunt u dat bewijzen? Nou, normaal kun je niet bewijzen dingen die niet gebeurd zijn. Dat is heel vreemd. Mensen verwachten van mij soms dat ik dingen bewijs die er niet zijn of die er niet staan. En zelfs dingen die ook helemaal niet gebeurd zijn. Dat kun je niet bewijzen. Je kunt alleen dingen bewijzen eventueel die er wel zijn. He? Dus dat is wat moeilijk. Maar toch kunnen we bewijzen dat aan Abraham dingen gezegd zijn die niet geschreven staan in Genesis. Om de eenvoudige reden dat ze dan bijvoorbeeld in Romeinen 4 vers 13 staan. Namelijk dat hem de wereld beloofd was als erfenis. En hoewel we dat in Genesis niet lezen, lezen we het in Romeinen 4 vers 13. Ik lees het nog ergens trouwens. Ik lees namelijk ergens dat dat visioen wat Johannes kreeg uiteindelijk. In Openbaring, hè? Op Patmos. Dat visioen al gezien werd door Abraham. Want er staat van Abraham in Hebreeën dat hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is, maar die stad met die fundamenten kom ik pas het eerst tegen in Openbaring, in de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel. Dus is Abraham dat beloofd, anders kon hij dat niet verwachten. Abraham verwacht alleen dingen die de Heer gesproken had tot hem. Dat staat in hetzelfde Hebreeën 11 overigens. En hij verwacht een stad met fundamenten, dus moet God tot hem gesproken hebben over een stad met fundamenten. En het eigenaardige is, de enige keer dat wij over die stad met fundamenten lezen, is in een visioen. Want in die laatste twee hoofdstukken van Openbaring, ik heb u dat vaker verteld, hebben we van doen met een visioen met betrekking tot het koninkrijk Gods, dan wel de gehele nieuwe schepping. Daar komt het in het kort op neer. Ik beloof u dat ik in de toekomst dat nog eens wat uitgebreider zal bespreken. Maar vandaag in ieder geval niet. Maar dat betekent dat aan Abraham dus inderdaad dingen beloofd zijn die niet in Genesis staan, maar die hem wel beloofd zijn. En dat blijkt hier in Romeinen 4 vers 13 ook. Hem was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zijn zou. Dus de erfenis is de wereld. Goed, dan gaan we weer terug naar het vers, want er staat dat deze belofte dat hij erfgenaam de wereld zou zijn, die is hem niet door de wet geschied, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Dus die belofte dat hij erfgenaam zou zijn, is hem gegeven door de rechtvaardigheid des geloofs. Met andere woorden, de belofte, oftewel de erfenis, wordt gegeven aan de rechtvaardigen. Dat hadden we al eens opgeschreven. Ik weet niet meer naar aanleiding waarvan, maar daarom schrijf ik het ook op. Dus dat stond er al een keer. En bovendien is het rechtvaardigheid uit, of des geloofs
Dat betekent, het is omgeven als rechtvaardige en tegelijkertijd als gelovige. Want u weet, en dat staat trouwens in hetzelfde hoofdstuk, dat geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid, oftewel gerechtigheid. En het houdt dan inderdaad in, het erfenis gegeven aan gelovigen, die dus rechtvaardigen zijn. En dus heet het gewoon, het is hem gegeven door de rechtvaardigheid des geloofs. Abraham was rechtvaardig, want Abraham was een gelovige. En als gelovige en dus als rechtvaardige werd hem deze erfenis beloofd dan wel gegeven. Het is goed om dat vast te houden. Uit geloof, dus niet uit werken. Integendeel, niet uit dat men zelf wat doet. Wat moet ik doen om eeuwig leven te werven? Nou, niks. Men moet wat laten, men moet namelijk geloven, waardoor men gerechtvaardigd wordt. Er staat een paar versen eerder, want in dit hoofdstuk staat dat beroemde vers, wat ik minstens eenmaal per week aanhaal. Want er staat in vers 5, doch degene die niet werkt, dat is degene die langs de weg naar Jericho ligt dus. Dan werk je niet zo hard als je daar ligt, hè. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, dat is precies wat ik vertelde en wat hier in vers 13 weer wordt aangehaald. Door de rechtvaardigheid des geloofs werd Abraham deze belofte gedaan en werd hem deze erfenis gegeven. Die erfenis is de wereld. Goed, dat weten we dan en dan staat er bovendien vers 14. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, en dan stop ik toch maar eens even, want ik heb aan die rechterkant nog haast niks opgeschreven. Het is ook eigenlijk zinloos om het op te schrijven, hoor. Want wat maakt het ons uit wie het niet krijgt? We willen weten wie het wel krijgt, natuurlijk, hè? De bokken krijgen het dus niet. Dan laten we maar even wat het is. Maar hier staat ook, degene die uit de wet zijn, die erven het niet. Ja? Dat is toch duidelijk, hè? Die uit de wet zijn, erven niet. Want die uit de wet zijn, doen de werken der wet, maar die wat doen, die erven niet. Alleen degene die laten en die geloven erven. Dus, want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de beloften is er niet gedaan. Zodat er alweer staat dat gelovigen erven. En nog een keer, vers 16. Daarom is zij, namelijk de beloftenis en dus de erfenis, daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij. Dus is uit geloof en uit genade. En er staat er, ten einde de belofte vast, zij al den zaden. Wie ontvangt dus de belofte? Al den zaden. Juist, dat bedoel ik. Dat was een moeilijke, maar inderdaad, zo is het. Al den zaden. Elk zaad namelijk, eigenlijk het gehele zaad. Dat betekent de uitdrukking. Wie erft de belofte? Het gehele zaad. Dat zaad is in de eerste plaats, laat ik het maar opschrijven dan. Dat zaad van Abraham is in de eerste plaats natuurlijk Christus. Ik loop vooruit, want in Galaten komen we dat vanzelf tegen. Dat zaad is Christus. Maar allen die in Christus zijn, horen daar natuurlijk bij. Laat ik het maar zo opschrijven. Christus plus de zijnen. Het gehele zaad. Niet alleen maar de Heer Jezus zelf, maar het gehele zaad, namelijk allen die deel aan hem hebben. Er staat er ook, daarom is zij uit geloof, omdat ze naar genade zij, ten einde de belofte vast zij, al de zaden. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. En ons allen, dat is dus al den zaden. Ons allen zijn alle gelovigen. Wij, alle gelovigen. Want wij, alle gelovigen, zijn zaad van Abraham, omdat wij in Christus zijn. En als Abraham de erfenis ontvangt, dan betekent dat zijn zaad dat ook ontvangt. En precies zo staat niet alleen hier, maar natuurlijk ook in Galaten 3. Het is precies dezelfde gedachte. Wie erft? Wel, het zaad van Abraham zou ik ook hebben kunnen opschrijven. Wat ik heb erachter gezegd. Al den zaden van Abraham uiteraard. Het zaad Abrahams is de erfgenaam, maar het zaad Abrahams is niet het natuurlijke zaad, dat staat vaak genoeg in de schrift, maar dat zijn diegenen die deel hebben aan Christus. En daarmee deel hebben aan de beloften die in Abraham gedaan zijn. Of nog eenvoudiger, het zijn alle gelovigen, want alle gelovigen zijn erfgenamen van Abraham.
en daarom erfgenamen van dezezelfde wereld. Het is een schitterend gedeelte en ik heb er moeite mee om het daarvan los te rukken. Zo'n mooi schriftgedeelte. Zo duidelijk ook. Als je daarmee klaar bent, begin je om weer van voor naar aan en weer er doorheen, weer het verhaal volgen. Maar goed, dat doen we een andere keer misschien. En ik ga dus maar snel verder naar hoofdstuk 8. Waar staat in vers 17, indien wij kinderen zijn, en de vertaling is daar volkomen correct, 8 vers 17, indien wij kinderen zijn, de gedachte is inderdaad minderjarigen nog, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Wie zijn dus de erfgenamen? De kinderen. Laat de kinderen tot mij komen, want verhindert ze niet, want hunner is het koninkrijk. Precies. Wie zijn kinderen? Moet je wel bij weten natuurlijk, hè? Wie zijn kinderen? Dat zou kunnen, ja. Maar ik lees hier het vers, en wat staat er dan? Kinderen Gods, natuurlijk, ja. Maar dat staat in vers 16. Dezelfde geest, de geest zelf. Welke geest? Die het onderpand is van de erfenis natuurlijk. Dezelfde geest, de geest zelf, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen God zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Dus de erfenis is voor kinderen Gods. Zie je nou dat je uit zo'n studie, waarbij je dat gewoon netjes even onder elkaar op een rijtje zet, daar haal je meteen uit hoe je een kind van God wordt. Hoe dan? Door zachtmoedig te zijn. Door niet te veel waarde te hechten, of liever helemaal niet, aan wat je hier op aarde hebt. Door de stem van de herder te volgen. Door hem te willen dienen. Door niets van jezelf te doen, door je te laten heiligen, door te geloven, door je ogen te laten openen, kortom, door bekering. Want daardoor word je zaad van Abraham en word je dus ook kind van God. Dat is het verhaal. Veel evangelie krijg je zo toch netjes op een rij in je lijstje te staan. Zie, ik kom altijd bij dezelfde dingen uit. Goed, er staat dus, indien wij kinderen Gods uiteraard zijn, vers 17, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En dat betekent dus inderdaad dat Christus ook erfgenaam is, maar dat hadden we hier al staan. Als wij dus, als kinderen Gods erven van God, zijn we mede-erfgenamen met of van Christus. Dat staat er dus ook. Mede-erfgenamen van Christus. En er staat nog wat bij. Want langzamerhand wordt er nog eens wat bij verteld in wat we nu tegenkomen. Want er staat bij, zo wij, dat betekent indien wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Achterin beginnen nou, wat is de erfenis? Begin ik weer achterin het vers, wat is de erfenis? Heerlijkheid. Stond dat er al? Nee. Soms heb ik de neiging te roepen, wat is de stand, Mieke? Maar goed, dat was heel vroeger, hè? Maar ja, ik kwam uit Bodegraven, dus dat kan kloppen. Maar laat maar zitten. Wat is de erfenis? De erfenis is heerlijkheid, dat past volkomen. Maar wie erft die heerlijkheid? Degene die lijden, ja, lijden met Christus uiteraard. Want als men erfgenaam is met Christus, dan lijdt men ook met Christus. Want waarom lijdde de zoon, waarom leed de zoon moet ik zeggen natuurlijk, hè? Waarom leed de zoon? Omdat hij de zoon was. Want die landlieden zei immers, daar heb je de zoon, we gooien hem eruit, dan hebben wij de erfenis. Hij leed omdat hij de erfgenaam was. Ja, dat is de negatieve verklaring. De positieve is precies dezelfde. De positieve is namelijk, waarom leed hij? Om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Omdat hem een erfenis beloofd was, precies hetzelfde. Het lijden was dus vanwege de erfenis, hoe dan ook. En hij kreeg de erfenis na zijn lijden en door zijn lijden. Het gaat naar beide kanten. Hij was erfgenaam, dus leed hij. En andersom, hij leed en dus erfde hij. En als het voor Christus geldt, zou ik niet weten waarom dat voor degene die mede-erfgenamen zijn met Christus niet zou gelden. En zo staat het hier ook. Natuurlijk geldt het voor degene die mede-erfgenamen zijn met Christus. Het is zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijk worden. En daar komt iets moeilijks naar voren. Ik vind het tenminste moeilijk om het uit te leggen. Want wat hier nou heel voorzichtig naar voren komt, is dat die erfenis niet alleen bestaat uit eeuwig leven, ook niet alleen uit het ingaan van het koninkrijk Gods, maar de erfenis bestaat uit alles wat men in dat koninkrijk Gods ontvangt of zou kunnen ontvangen. Alles wat daarbij hoort. De erfenis bestaat uit alles wat tot het leven en de godzaligheid hoort, om een uitdrukking uit Petrus nou maar even te gebruiken. En daar bedoel ik mee dat vergeving van zonde als zodanig, wel, dat is het meest elementaire. Als je dat niet hebt, kom je het koninkrijk niet binnen. Maar ook nadat men het koninkrijk binnengekomen is, kan men nog meer ontvangen dan alleen het ingaan in het koninkrijk. Want waarom zou men het koninkrijk ingaan? Wel, omdat er in dat koninkrijk nog veel meer is. Wat tot het koninkrijk hoort, overigens. Dus het ingaan is het wel het meest elementaire. Het behouden worden, het wedergeboren als zodanig, is wel het meest fundamentele wat je kunt noemen in dit verband van de erfenis. Maar het loon, dan wel de kroon die een gelovige zich kan verwerven, hoort wel degelijk ook tot de erfenis. Wat ik wel eens vertel over het begrip zaligheid in de Bijbel, nieuwe vertaling behoudenis. Wat ik wel eens vertel over het begrip zaligheid in de Bijbel, moet ik net zo goed zeggen over het begrip erfenis. Het is namelijk hetzelfde. En dat betekent dat de uitdrukking omvat niet alleen het behoud als zodanig, maar ook alles wat de gelovige nadat hij behouden is alsnog kan ontvangen. Hoe wordt men zalig? Goeie vraag. Uit genade. Waarom staat er dan bewerkt u zelf zaligheid met vrees en beven? Omdat onder dat begrip zaligheid dan in dat verband die bedoeld wordt, dat men behouden wordt. Dat kan trouwens niet, want het werd geschreven aan mensen die al behouden zijn. Het zijn mensen die al zalig waren. Gelovigen namelijk in Filippi. En aan diezelfde Filippenzen wordt geschreven, bewerkt u zelfs zaligheid met vrees en beven. Wel, de behoudenis als zodanig hadden ze al. Daarom vind ik die vertaling ook niet zo leuk in de nieuwe vertaling, hè? Behoudenis. Die hebben ze al. Maar wat ze nog niet hadden, waarschijnlijk, was beloning. Een kroon. De apostel zelf vertelt in diezelfde Filippense brief dat hij zelf dat ook nog niet gegrepen heeft, maar dat hij ernaar jaagt. Dezelfde bladzijde, althans in mijn Bijbel, staat dat nog. En dat is nou het hele punt. De zaligheid en dus de erfenis bestaat niet alleen uit het komen in de hemel, maar bestaat ook uit de bezittingen die men in de hemel eventueel ontvangt. En dit eerste, het beërven van het koninkrijk als zodanig, dat ontvangt men gewoon enkel en alleen op grond van genade, puur enkel en alleen op grond van het door Christus volbrachte werk. Maar het tweede, namelijk de kroon, dan wel het loon, ontvangt men wanneer men inderdaad hem, de Heer dus, gediend heeft en dus als gevolg daarvan geleden heeft, want dat hoort er gewoon bij, en volhard heeft. Want als men met hem lijdt, zal men ook met hem verheerlijkt worden. En dat heet dus ook erfenis. En mocht dat nou iets te moeilijk zijn, dan zal ik u nog eens wat zeggen. Maar ook allemaal heel snel, want ik heb er vroeger veel uitgebreider over gesproken. Dat is naar aanleiding van Hebreeën 12. Daar wordt namelijk tot gelovigen in onze bedeling gesproken. En dan wordt er gezegd dat niet iemand zijn hoereerde gelijk Esau. En van de hoererij van Esau weten wij niks. Maar er staat dan ook achter wat eronder verstaan wordt. Namelijk dat hij om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Om een spijze, om een soep, gaf hij zijn eerstgeboorterecht weg. Dus de soep werd daar heel duur betaald. Ja, duurder dan hier. Hij vindt een soep, moet dat geweest. Maar dat is even te zeggen. Om een recht van een spijzen gaf hij zijn eerstgeboorterecht weg. Kreeg hij dan geen erfenis? Hé, zo. Ja, wis en waarachtig. Dat zijn drie antwoorden. Ja, wis en waarachtig. Wel. Dat is vier dus. Maar dat weet u, drie en vier horen bij elkaar. Dus daar gaat het nou niet om. Hij verspeelde het eerstgeboorterecht. Zijn erfenis gaf hij op. Maar hij kreeg wel een erfenis. Maar niet de erfenis die voor hem was weggelegd of die hij had kunnen hebben. En dat is het punt. En precies hetzelfde doet zich voor bij Ismaël. Hij zou de eerstgeborene hebben kunnen geweest zijn geworden. Maar dat werd hij niet. De erfenis ging naar Isaac en toch kreeg Ismaël ook een erfenis. En zo staat dat als voorbeeld aan de gemeente, dat niet iemand van u zei een hoereerder of een afgodendienaar of iets, zoals Esau die om een spijzen zijn eerstgeboorterecht weggaf. Want het punt is dat de gemeente geroepen is voor het eerstgeboorterecht en u persoonlijk bent daar dus ook toe geroepen. Maar het is zeer de vraag of u die erfenis krijgt. Want dat hangt er vanaf of u niet om een spijzen, dat wil zeggen terwille van de dingen hier in de wereld, weet u wat? Of u niet terwille van de spijs uw eerstgeboorterecht verspeeld hebt. Want als u hangt aan de dingen hier, en die dient, en daarmee uzelf dient, dan betekent dat dat u daarmee niet waardig bent voor het eerstgeboorterecht. Dan erf je zoals bijvoorbeeld, het is jammer, ik bedoel het niet zo lelijk voor Irene, prinses Irene, maar het is een aardig voorbeeld, dan erf je als prinses Irene niet de troon, geen kroon dus, laat ik het zo zeggen. Maar ze zal ongetwijfeld delen in de bezittingen van haar ouders als die zijn overleden. Het is niet onterfd, in die zin. Maar het eerstgeboorterecht heeft ze niet meer. Nou, dat voorbeeld is het. En dat voorbeeld geldt voor de gelovigen ook. Hij kan zijn erfenis kwijt zijn, terwijl hij toch een erfenis krijgt. Het ene erfenis is gewoon dat men het koninkrijk wel binnengaat. En het andere is dat men in dat koninkrijk ook nog beloning ontvangt. En het mooie voorbeeld in de Bijbel, dat is een beter voorbeeld natuurlijk. Het Bijbelse voorbeeld is die van de ontrouwe dienstknecht in de gelijkenis van de ponden. En dat is geen talent hoor. In de gelijkenis van de ponden van Lucas 19, daar blijkt de ontrouwe dienstknecht wel het koninkrijk binnen te gaan, maar geen beloning te ontvangen. Dus hij krijgt toch een erfenis, maar niet de erfenis. Nou, dat is het verhaal. De erfenis bestaat dus uit het ingaan, maar vervolgens eventueel ook in alles wat daar nog bij hoort, alles wat men verder kan ontvangen.
Toch staat er wel dat hij verworpen werd, hè, Esau?
Ja, natuurlijk, Esau werd verworpen. Ja, dat is ook zo, hij werd terzijde gezet. Maar alles in relatie tot het eerstgeboorterecht. Waar er nog bij komt, dat als je Genesis leest, dan blijkt zelfs, dat is wel aardig natuurlijk, dat dan blijkt zelfs dat Esau toch niet zo negatief wordt afgeschilderd als bij ons op de zonderschool. En er blijkt zelfs dat Esau zelf degene is geweest die verslag heeft gedaan van het leven van Jacob. Dus zover terzijde stond hij nou ook weer niet. En hij is dicht bij de familie betrokken geweest en heeft het grootste deel van de geschiedenis van de familie heeft hij opgeschreven. En we lezen de geschiedenis van Jacob dus uit de woorden van Esau. In Genesis. Ja, dat is echt zo. Maar goed, daar ga ik nou maar niet verder op in. Maar het gaat maar om het principe dat het koninkrijk en al wat men in het koninkrijk ontvangt, is samen de beloofde erfenis. En als men alleen maar het koninkrijk binnengaat en daar verder niks ontvangt, wordt dat soms genoemd als dat men de erfenis niet ontvangt. Oftewel, men ontvangt geen loon. Terwijl men toch in werkelijkheid wel degelijk deel aan de erfenis heeft. Maar in welke mate men daar een deel heeft, is afhankelijk van in welke mate wij verbonden waren, ook in de praktijk van ons leven, met Christus. Want we zijn erfgenamen, dat is waar, maar het is niet alleen afhankelijk van dat we kinderen God zijn, want daar stond er wel, we zijn kinderen en daarom erfgenamen. Maar daarna staat er meteen dat het ook afhankelijk is van of wij met hem lijden. Als we met hem lijden, delen in zijn verwerping, dan ook delen wij in zijn heerlijkheid. Dus er zijn in wezen twee voorwaarden. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ja, ik ben er nooit helemaal zeker van. Ik kijk maar eens rond zo, maar... Hè. Op grond van dat men kind van God is, komt men in de hemel. Op grond van dat men gedeeld heeft in de schande en de verwerping van Christus, ontvangt men in de hemel ook beloning.
maar het hele complex alles bij elkaar heet zaligheid, oftewel erfenis. Nou.
Is dat hetzelfde als behouden zijn als door vuur?
Dat is hetzelfde als behouden zijn als door vuur. Men is wel behouden, maar men houdt er verder niks bij over. Omdat alles verbrand is. Dat is die gedachte, ja. Goed, waar waren wij? Romeinen 8 waren we inmiddels, hè? Vers 17 was dat. Want daar staat inderdaad hoe dat zit. Het laatste deel van het vers zei dat de erfenis was heerlijkheid. En dan lees ik maar even door, want er staat in vers 18. Want ik houd het ervoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En er staat dus weer dat het gaat om heerlijkheid die men in de toekomst zal ontvangen. Als erfenis uiteraard. Waarna vervolgens in vers 23 gesproken wordt over de eerstelingen des geestes. Dat heeft ook iets te maken met een voorschot, een aanbetaling en dus onderpand. Maar ik ga die versen zelf verder maar niet verklaren. Maar het principe van het erfgename en van de zonen, de aanstelling tot zonen, dat is in deze verse duidelijk genoeg. We vinden trouwens ook diezelfde uitdrukking uit Efeze 1 ook hier terug, namelijk vers 23. Verwachtende de aanstelling tot zonen. Want daartoe zijn wij gepredestineerd. Oftewel, tevoren bestemd. Tevoren bestemd tot aanstelling als zonen. Oftewel, tevoren bestemd om een erfenis te ontvangen. En als we die erfenis willen hebben, moeten we het beeld van de zoon gelijkvormig worden. En dat staat dan vervolgens in vers 29 en 30. Nou, dan laat ik het eerst maar even bij. Dan gaan we door naar 1 Korinthe 6. Vers 9. Waar staat: of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Nou, dan schrijven we dat maar even op, dan weten we dat. Onrechtvaardigen erven niet, maar dat hadden we kunnen bedenken, want de rechtvaardigen, hebben we gezien, erven wel. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Wat is dus de erfenis?
Koninkrijk Gods.
Zie? Natuurlijk. De onrechtvaardigen erven het koninkrijk Gods echter niet. En dan staat er, vers 11, en dit waart gij sommigen, jullie waren onrechtvaardigen, maar gij zijt afgewassen. Stop. Wie krijgt de erfenis? Ja, degene die afgewassen zijn. Dus laten we maar eens opschrijven. Gewassenen. Weet u nog? En nou, dat is leuk om er nou even op in te gaan. Nou, we het toch over hebben. Dat wassen, hè? Dat gebeurde ook. In tweeën. Ja, Johannes 13. Men wordt eerst helemaal gereinigd. En zo gaat men het koninkrijk in. En daarna laat men zich de voeten reinigen door de loop der tijd, zolang als nodig is en zolang de Heer het nodig vindt enzovoort. En leeft men uit deze positie van onderworpenheid aan Christus, die ons de voeten reinigt. Gaat dus ook in tweeën. En zo is het met de hele erfenis. Kun je ook als tweeledig beschouwen. De ene is het erfenis als zodanig, het gaan in het koninkrijk, de andere is het ontvangen van loon. Ja, precies zo is het. We zijn eenmaal gereinigd, maar als we ons daarna niet de voeten laten reinigen in verband met onze praktische levenswandel, is het ook onmogelijk om deel te hebben aan eerstgeboorterecht en aan loon of kroon of hoe het allemaal maar heten mag. Maar het principe blijft, de erfenis is voor degene die gewassen zijn. Dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd. Voor wie is de erfenis? Geheiligden dus. Stond er al. Dat is eigenlijk hetzelfde. Door wie geheiligd is, is gewassen natuurlijk. Wassing is heiliging. De priesters moesten geheiligd worden voor de dienst. En wat deden ze? Ze wasten zich voor ze van huis gingen. En als ze er zover waren dat ze dienst moesten gaan doen, dan moesten de voeten en de handen trouwens ook gewassen worden bij het koperen wasvat. Zo was dat, ja. Zo was dat, bij het wasvat, ja.
Maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd. Wie krijgt de erfenis? Gerechtvaardigden, oftewel gewoon rechtvaardigen. Zie, dat staat er nou een paar keer. En wel in de naam van de Heer Jezus en door de geest, die dan ook het onderpand is van de toekomende erfenis. Zij die de geest hebben ontvangen dus. Schrijf het maar even niet op. Het is een beetje apart onderwerp eigenlijk, maar het principe is natuurlijk wel juist. Men is gewassen, geheiligd, gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus, namelijk of en door de geest onze Gods. Zodat die geest, die gewassen, gereinigd en gerechtvaardigd heeft, inderdaad de zekerstelling is van de toekomende erfenis. En dus is het onderpand en het voorschot van deze erfenis. Maar goed, dat zeg ik nou maar even terzijde. En dan ga ik nog even naar 1 Korinthe 15. Want als je toch over de erfenis praat, zou je toch even naar 1 Korinthe 15 moeten. Daar staat zoveel dat ik het allemaal niet op kan schrijven. Hoe snel ik dat ik schrijf, hè? Zo snel, ja, nee, dat gaat niet. 1 Korinthe 15. Ik moet eigenlijk helemaal beginnen bij vers 39 enzovoorts. En dan moet ik zeggen, in het algemeen even. Er is een natuurlijk lichaam, er is een geestelijk lichaam. En het natuurlijke lichaam erft niet. Moet ik dan daarop schrijven? En het geestelijke lichaam erft wel. En zo, hè? En er zijn een heleboel andere woorden die ervoor gebruikt worden. Die zou ik er eigenlijk ook bij moeten schrijven. Maar dat geef ik u dan maar als huiswerk mee. En dan gaan we naar vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, maar die erft niet. Schrijf even op. De eerste mens is geworden tot levende ziel. Wat erft dus niet? De levende ziel. De dode ziel dan wel? Nee, ook niet. Maar de levendmakende geest wel. Want de tegenstelling is tussen ziel en geest. Maar dat komt, we gaan er even gewoon verder. De eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. Ik zou het nog bij moeten zetten dus. Adam, maar dat is eigenlijk hetzelfde als eerste mens. En dan staat er, de laatste Adam, voor het gemak schrijf ik nou even op. De tweede mens, want ik zou niet weten waarom ik Adam niet even met mens zou vertalen. De tweede mens, daarvan staat, die is geworden tot levendmakende geest. En die erf wel. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke, ga ik ook niet verder op in. Ja, ik moet even zeggen, het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, dat letterlijk staat er het zielijke, dus moet daar wel een streepje onder geven, enzovoorts. En dan vers 47, de eerste mens is uit de aarde, en dus hij is dus aards. Aards betekent volstrekt hetzelfde als uit de aarde. Hij is uit de aarde en dus is hij aards. Maar de tweede mens is de Heere uit de hemel. Het gaat allemaal over wie niet erft en wie wel erft tegenover elkaar. Hè? Want lees maar verder. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Adamieten. En hoedanig de hemels is, Christus, zodanig zijn ook de hemelsen. Christenen dus. Heel goed. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen mensen gedragen hebben. Letterlijk. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Wiens beelddragers zijn wij eigenlijk dus? Van nature? Van Adam. Heel goed. Dank u. Hoor u ook eens van een ander. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed...
Laat ik nou maar weer gewoon opschrijven, dat is gewoon een ziel hoor, vlees en bloed. Maar daar hebben we het al eens over gehad.
Dat vlees en bloed niet beërven zullen, wat niet...
Koninkrijk.
Dat is dus de erfenis. Ik schrijf
het kruisje trouwens verkeerd. Ik had hem hier moeten zetten. Zo.
Koninkrijk Gods. Gelijk, er staat namelijk, doch dit zeg ik broeders, de vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid... Erf de onverderfelijkheid niet. Wat is dus de erfenis? Onverderfelijkheid. Juist. En dan is dat eigenlijk het einde van deze redenering. En daaruit komt dan heel duidelijk naar voren dat voor de natuurlijke mens, onder natuurlijke mens, geen enkele hoop is. Die heeft helemaal geen erfenis. En dat betekent dus dat hij geen enkele toekomstverwachting heeft. Hij heeft voor de toekomst niks te verwachten. De enige mogelijkheid voor de toekomst is gelegen in de Heer Jezus Christus, die zelf erfgenaam is. En als wij ons vertrouwen in die erfgenaam stellen, zullen we met hem erfgenamen zijn. Per slotverrekening, hij is de geest, dat haal je hier ook al uit, hè? Kijk maar, Christus is de levendmakende geest, de laatste Adam. Wel, hij is die geest en hij is levendmakend, dat wil zeggen, het is die geest die ook ons tot leven wekt en ons doet delen in zijn erfenis, zodat hij de eerstgeborene is onder vele broederen. En in nog breder verband delen wij ze dan zelfs in zijn eerstgeboorterecht. Dat is de gedachte. Nou, dat is 1 Korinthe 15. En dan ga ik verder naar Galaten. Strikt genomen zijn dat dus geen Romeinen, maar Galliërs, hè, Galaten. In Galaten 3 vers 18 lezen wij over de beloften, net als in Romeinen 4 overigens. En dan lezen wij, want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze aan Abraham door de beloftenissen genadiglijk gegeven. Dat wil zeggen dat Abraham de erfgenaam is, ik moet het er eigenlijk onder zetten zo. En die erfenis komt door de beloften. En de waarheid daaromtrent hebben wij natuurlijk al besproken, naar aanleiding van wat er over geschreven stond in Romeinen 4. En ik laat het dus maar voor wat het is. Maar vanaf vers 18 ga ik meteen dan naar vers 29. Waar staat, en indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en dus, in overeenstemming met de beloftenis, erfgenamen. En wat hier in dit gedeelte uitgelegd wordt, kan ik nou niet uitleggen, maar wat er uitgelegd wordt, is dat de erfenis was beloofd aan Abraham, een gelovige Abraham overigens, en zijn zaad, vers 16 van Galaten 3, het welk is Christus, dus de erfenis is voor Abraham, en zijn zaad het welk is Christus, maar daarna is het ook voor al den zaden of het gehele zaad van Abraham. En al deze dingen hadden wij hier eigenlijk al op het bord staan. Omdat we dat in Romeinen 4 ook al zijn tegengekomen. Erfenis is dus voor de erfgenamen van Abraham en voor het zaad, of namelijk voor het zaad van Abraham. En zo gaan we verder, want dan kom ik in 1 vers verder, Galaten 4 vers 1. Doch ik zeg, zolang het hij als de erfgenaam kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht. Hoewel hij hier en dus meester, is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. En dan, als ook wij, toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar gemaakt op de eerste beginsel der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, enzovoorts. Op vers 5, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Nou, dan hebben we alle schriftplaatsen gehad waar die term voorkomt. Was niet mijn bedoeling, maar dat ging zo vanzelf. Want die aanstelling tot zonen betekent natuurlijk aanstelling tot erfgenaam. Daartoe zijn wij tevoren bestemd. En het zijn dus de zonen die erven. Staat het woord zonen er eigenlijk anders? Oh, zoon staat er al, hè? Zonen zou er eigenlijk bij moeten. Maar zo wordt er hierover gesproken. En dan ga ik verder, want er staat dan ook in vers 6. En overmits gij zonen, daar is het dus verkeerd vertaald, want er staat in de vertaling kinderen. Die moeten echt zijn, huos. En overmits gij zonen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons, die het onderpand is van de toekomende erfenis. Zie je wel. He? Heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten? Ik moet even zelf een aantekening maken. Dan weet ik ook eens wat, hè. Het was hoog tijd. Heeft de geest zijn zoons gezonden in uw hart, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar zoon, en indien gij zoon zijt, zo zijt gij ook erfgenaam van God, door, en zelfs in, maar er staat door, erfgenaam van God, door Christus. Nou, dat lijkt nog wel duidelijk. Wie erft het dus niet? Even opschrijven, schiep het er binnen. Wie erft er niet? Schiep het er binnen, omdat ik nou dat volgende gedeelte uit Galaten 4 moet. Wie erft er niet? Een dienstknecht. Een slaaf. Een doulos. Niet de dienstknecht, maar de zoon erft. En dan ga ik meteen even verder. Ik sta er toch even voor het bord. Niet de slaaf erft, maar de vrije. Juist, dat is dus de zoon. Ik kan niet missen. De vrije. Want dat vinden we verderop in Galaten 4. Namelijk in vers 30. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Dat is dus een dienstknecht dan. De slaaf. Ismaël was dat, hè. Werp de dienstmaagd uit aan de zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Er staat niet de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven, maar er staat er zal geenszins erven met de zoon der vrije. Want het eerste geboorterecht, en daar hebben we het in principe over, dat gaat naar de vrije. En dat komt natuurlijk overeen met het principe wat we al eerder opgeschreven hadden moeten opschrijven. Nee, hebben we niet gedaan. Paste niet goed in het rijtje, maar er stond dat de beloftenis was niet uit de wet. Maar, of de erfenis was niet uit de wet, maar uit de belofte. Want als het uit de wet was, zou het zijn voor de slaaf. Want onder de wet is men slaaf. Maar het is niet voor de slaaf. Het is niet uit de wet. Maar het is voor de vrije. En dus naar de belofte. Dat is de gedachte. En er staat ook meteen onder. Zo dan, broeders, wij zijn niet zonen der dienstmaagd, maar der vrije. Dus, als u deel wil hebben aan het eerste geboorterecht. Ja, dan moet u vrij zijn. En andersom, bent u niet vrij? Ziet er niet best uit voor het eerst geboorterecht. Nee. En dus, Galaten 5 vers 1, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk de dienstbaarheid bevangen, want anders mis je het eerst geboorterecht. De kroon dus mis je dan. Je kunt wel erven. Maar je komt niet op de troon. Je kunt niet met Christus regeren. De troon is alleen voor de vrijheid. Eerst geboorterecht houdt immers de troon in. Nou, daar gaat het om. Dus moet men in de vrijheid staan. Dat vinden we hier dus weer. Nou, en dan vers 21 dan nog even uitgelaten 5. waar staat in, eigenlijk vanaf vers 19, de werken des vleeses nu zijn openbaar. Dat schijnt iedereen te weten wat de werken des vleeses zijn, dat is makkelijk. Toch worden ze hier opgezond. Begrijp ik nooit helemaal, maar het wordt hier opgezond. Welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, vernijgeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, want de lijst was nog niet af blijkbaar, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods, dat is dus de erfenis, niet beërven zullen. Dat wil zeggen, ik zal het maar samenvatten, het zijn dus de onrechtvaardigen die het koninkrijk Gods niet beërven. Het is nu een beetje te veel om de hele lijst hier op te schrijven, dus ik vat het maar samen. Zij beërven niet. En we hebben al gezien, dat we hebben al gelezen dat er staat, en dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen. Dat geldt natuurlijk voor deze Galaten ook. Waarna je de conclusie zou moeten trekken, dat vers 22 en wat er verder volgt, dus spreekt over degene die wel de erfenis krijgen. Want, kijk eens even in Galaten 5, vers 19 zegt, de werken des vleeses zijn, puntje, 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 en die beërven niet. En vers 22 zegt, maar de vrucht des geestes, of de werken des geestes. Maar ja, werk van de geest is een beetje overdreven. Werk, nou, werk. Hè? Dat zou het anders zeggen. Vers 19. De vrucht van het vlees is overspel, hoererij, onreinigheid enzovoort. Maar dan vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Maar dat betekent dat waar die vrucht van de geest is, daar komt die erfenis. Als men deel wil hebben aan de erfenis in zijn totale betekenis, ik heb het dus gewoon over het eerste geboorterecht, betekent het dat deze vrucht van de geest ook in onze levens zou moeten openbaar worden, namelijk liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Zachtmoedig, dat stond er trouwens al, zachtmoedig, hè? Maar het zijn degene in wie die geest is, die inderdaad erfenis zullen ontvangen, zodat je maar weer ziet dat de geest het onderpand is van de toekomende erfenis. Zie? Staat er niet altijd bij, maar je moet er altijd bij denken als je het woord geest leest. Dat is het onderpand van de toekomende erfenis. Want de geest produceert deze dingen en daar is ook beloning voor. Nou, dat lijkt me wel weer genoeg. En dan komen we toch terecht, ja, eigenlijk in Efeze 1, maar daar hebben we al over gesproken. Efeze 1 vers 11 werd over een erfenis gesproken. Een erfenis die gegeven wordt aan Christus en dat is de gemeente. Dat is een beetje apart en een beetje moeilijk om in deze opsomming op te nemen. Dus dat laat ik maar even. Maar in vers 14 wordt natuurlijk over erfenis gesproken. En vers 13 bedoel ik eigenlijk eerst. Efeze 1 vers 13 en dan vullen we maar even in. Wie krijgt daar een erfenis? Gij namelijk, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. Oftewel, nadat gij geloofd hebt. Wie krijgt dus de erfenis? Gelovigen. Nadat gij geloofd hebt, krijg jij de geest die het onderpand is van de toekomende erfenis. En wat is de erfenis? Staat er niet helemaal goed bij. Nou, staat er wel, want als je het niet weet, vind je het moeilijk terug. Maar de erfenis is, einde van vers 14, heerlijkheid. Ja, ja, ik zal er nog even weer een kruisje bij zetten, zo. Heerlijkheid, tot prijs zijner heerlijkheid. Maar ook wordt genoemd verlossing. Want de voltooiing van de erfenis is inderdaad de voltooiing van de verlossing. Oftewel, het verkrijgen van de erfenis, ook in de toekomst, is het krijgen van verlossing. En dat woord staat er geloof ik nog niet tussen. Maar het is het, hoort er natuurlijk wel. De erfenis is dat men verlost is. Al gaat het dan in vers 14 natuurlijk speciaal om de verlossing van het lichaam. Maar niettemin, Het gaat om verlossing. En daarna zou ik ook nog even moeten lezen vers 18. Want daar wordt gesproken over erfenis en er staat dat wij zouden moeten ontvangen verlichte ogen des verstands. Maar over verlichting hadden we het al even gehad. Open ogen. Dat moet ziende zijn. Verlichte ogen uw verstand. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. Of je kunt ook lezen welke de rijkdom zij der heerlijkheid, namelijk zijn erfenis. Want heerlijkheid is zijn erfenis. Het is dus inderdaad een heerlijke erfenis. Maar ook dat stond er al. De erfenis is heerlijkheid en in dit geval is het die van Christus. Maar er komt nog meer, want er staat en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. En ik weet dat ik nou wel wat erg ver ga, maar ik wou toch eventjes hier met heel klein even bijzetten dat die erfenis wel degelijk kracht is. Want wat we ontvangen door de opstanding van Christus is inderdaad kracht. Maar ik zou dat even moeten bewaren toch nog even voor iets later in de middag. Want dan blijkt namelijk dat als we het hebben over het onderpand zelf, dat het onderpand van de erfenis zelf als kracht wordt aangeduid. Ik loop even vooruit, hè. Wat is de geest? In ieder geval kracht van omhoog. Je kunt nog heel veel vertellen, maar het is in elk geval kracht. De kracht van zijn opstanding. Kracht van omhoog. Het is die kracht die hier genoemd wordt. Wel, als het voorschot op de erfenis kracht is, wat is dan de erfenis? Kracht. Het is wat ver gezocht om het in dit vers meteen te lezen. Je hebt er een paar andere versen bij nodig. Maar het is dus wel zo, de erfenis is kracht. Dat is wat men zal ontvangen. Wel, als je een koninkrijk ontvangt, dan ontvang je kracht, uiteraard. Of macht, zo je wil. Nou, dan gaan we maar weer verder naar Efeze 5. Ik had nog wel even bij Efeze 1 kunnen blijven natuurlijk, dat weet ik wel, maar ja. Het moet toch wat, hè? Dus Efeze 5 nou maar even. Want in Efeze 5 staat vers 5. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreinige of gierigaar die een afgodendienaar is. Maar ik vul maar gewoon in onrechtvaardigen. Erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Wat is dus de erfenis? Het koninkrijk Gods, dan wel het koninkrijk van Christus. Maar dat is hetzelfde, want Christus is God. Toch? Het is maar één koninkrijk ook trouwens. Hè? God haakt verder niet op in, maar het principe is geen hoereerder, geen onrein of gieriger die een afgodendienaar is, heeft erfenis in het koninkrijk van Christus en van God. Wie dan wel? Ik lees maar even verder. Vers 6. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de zonen der ongehoorzaamheid, de erfgenamen der ongehoorzaamheid. Zij zijn namelijk erfgenamen, maar niet van het koninkrijk van Christus en van God, maar zij erven deze ongehoorzaamheid en alles wat daarbij hoort natuurlijk. En dan staat er, zo zij dan hun medegenoten niet. Waarom niet? Wel, omdat wij geen hoereerders, onrein of gierigaren of afgodendienaars zijn. Waarom niet? Omdat we door geloof zijn wedergeboren tot een levende hoop. En tot een onverderfelijke, onverwelkelijke, onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Ik loop weer op de dingen vooruit natuurlijk, hè. 1 Petrus 1. Maar niettemin, wij behoren niet tot die afgodendienaars. We zijn gerechtvaardigd, gereinigd, op grond van geloof en uit genade. Kortom, wij behoren tot de categorie hier midden op het bord. En dus zij dan hun medegenoten niet. Kijk, als je hoort tot de lui die hier midden op het bord staan, dan moet je natuurlijk niet gaan leven zoals de lui die hier rechts op het bord staan. Ze staan ten onrechte rechts. Maar voor mij staan ze ook links natuurlijk. Hè? Dat is toch zo hoort, hè? Begrijp je wel? Zij dan hun medegenoten niet. Want men hoort hierbij degene die het koninkrijk wel ingaan. En er staat ook hoe dat zit. Vers 8. Want gij waart eertijds duisternis. Laat ik hem maar eens een woord weer opschrijven hier rechts.
duisternis.
Schijnbaar, duisternis erft het koninkrijk niet. Of degene die in duisternis zijn. Wie dan wel? Nou, degene die de ogen geopend zijn en die dus in het licht wandelen. Die waren ooit blind geboren. Maar ze hebben de zoon van David ontmoet en die heeft hun genezen. En nou wandelen ze in het licht, want het licht schijnt in hun ogen. En niet alleen daar. Maar daar zou ik het ook nog wel eens over hebben misschien. Want het schijnt ook in hun harten. Maar dat komt nog, daar hebben we het nog over. Maar hier staat, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht.
Huh? Dan wil ik maar achterzien en even een kruisje zetten.
De bord is per slotverrekening is ongeveer vol. Gij zijt licht in de Heere, wandelt dus als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes, die het onderpand is van de toekomende erfenis, namelijk van het koninkrijk van Christus en van God uit vers 5. Want de vrucht des geestes is, zal ik schouw terugbladeren, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Maar dat was Galaten 5. En hier staat, want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Waarmee je maar beziet dat waar die vrucht des geestes is en waar die geest is en werkt, daar wordt de erfenis gegeven. Precies dezelfde gedachte dus. Zodat de geest inderdaad het onderpand is van de toekomende erfenis. Waarna ook weer over het licht gesproken wordt in vers 13. Maar daar laat ik het voorlopig dan maar even bij. Ik ga door naar Colossense 1. Colossense 1, waar staat in vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. Nou, wie erven dus? Wij dus, hè? Ja. Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven, dat is de erfenis, der heiligen. Wie erven dus? De bekende geheiligden, weet u nog? Dat zijn wij dus. Die ons bekwaam gemaakt heeft. Want onze bekwaamheid is niet uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. 2 Korinthe 3. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. En dus in vrijheid. Zodat u maar weer ziet dat als we hem dienen nu en dus verlaten alles wat achter ons ligt, alles wat ons tegenhoudt, en hem dienen, dan zullen we met hem delen in de erfenis. Dus voor geheiligden dus. Die bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn onder het nieuwe verbond, dat der vrijheid. Om deel te hebben in de erfenis der heiligen in het licht. Daar hebben we weer. De zienden dus. Degene die in het licht wandelen. Krijgen een erfenis. En de erfenis zelf bestaat trouwens uit licht. Maar dat stond er al, weet je wel. Ik weet niet meer waar vandaan, maar wat staat er. Goed. En dan vervolgens staat er, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Want degene die in de duisternis zijn, erven niet. En daarom zijn wij, omdat we wel hebben, eruit getrokken. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En overgezet heeft in het, wat is nou de erfenis? In het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Nou, ik zet hier het kruisje erachter. Het koninkrijk Gods en van zijn Christus enzovoort. Het koninkrijk van de Zoon, dus feitelijk. In de welke wij hebben de verlossing. Ja, dat klopt, maar dat stond er al. Dat hoort bij die erfenis. In de welke wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der zonde. Dat stond dat er niet. Heb je dat niet opgeschreven? Oh ja, zie je wel.
Natuurlijk.
Hier staat het weer. In de welke we hebben de vergeving der zonden enzovoorts. Dat is Colossense 1 vers 12. En in 3 vers 24 komen we iets dergelijks weer tegen. En voor de goede orde zeg ik even dus door dat de verzen die ik aanhaal zijn in principe verzen waarover erfenis of erfgenaam of erfrecht gesproken wordt. Er zijn veel meer versen die dezezelfde waarheden naar voren brengen zonder de term erfenis of erfgenaam te gebruiken. Die noem ik dus nou niet. Er zijn dus veel meer schriftplaatsen die dezelfde dingen bevestigen. Nou, alleen waar uitdrukkelijk over erfenis gesproken wordt. Nou, dat is dan Colossense 3, waar staat in vers 23. Daar staat, en al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere, als voor de Heer, en niet den mensen, dus niet voor de mensen. Al wat gij doet, ook al is het voor de mensen, dan doe je het nog niet voor de mensen, maar voor de Heer. Dat is het geheim. Dat betekent dat elke gelovige fulltimer is. Want al wat hij doet, doet hij den Heere. Dat weten die andere mensen niet, maar dat maakt niet uit. Als de Heer het maar weet, hè? Als wij het maar weten. Al wat gij doet, doet het van harte als den Heere, niet den mensen. Wetende, want daar komt er dan bij, wetende dat gij dus van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis. Nou, en ik denk niet dat we nou over discussiëren. Want vergelding der erfenis betekent natuurlijk gewoon vergelding, namelijk de erfenis. Wat kan het anders zijn? Betekent dat gewoon dat de vergelding, de beloning of hoe het maar heten mag, niks anders is dan de erfenis? Dat heet zo namelijk. De vergelding namelijk de erfenis. Of de erfenis namelijk de vergelding. En dan zie je alsnog bevestigd wat ik eerder gezegd heb. Ook beloning voor de gelovigen heet erfenis. Het is onderdeel van de totale erfenis. En dat staat hier ook. En als wij alles doen, den Heren, dan ontvangen wij van diezelfde Heer ook de vergelding. En dus erfenis. Dus wat is erfenis? Vergelding. Maar geld, dat is natuurlijk gewoon betaalmiddel, dus betaling. En de arbeider is zijn loon waardig. Als we hem gediend hebben en hier alles verlaten hebben en hier ons leven aan hem gegeven hebben, zal ik maar zeggen, en geleden hebben met Christus, ontvangen van hem de vergelding, namelijk de heerlijkheid, stond er in Romeinen 8. Maar hier staat gewoon de vergelding, namelijk erfenis. Dus, weten dat gij van de Heer zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Wie ontvangt dus deze erfenis? Die de Heere Christus dienen. Staat dat er al? Even zoeken hoor. De dienaars, juist. Dat zijn ze. De dienaars van Jehovah Mashiach. De Heere Christus. Wat moeilijke uitdrukking. Ik geloof dat die hierna nog maar één keer elders in de Bijbel voorkomt. 1 Petrus 3 vers 15. De Heere Christus. Bij de naam Jezus zelfs wordt weggelaten. De naam van zijn mensheid. Want wij dienen namelijk degene die in de hemel is aan de rechterhand Gods. Degene namelijk die door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Degene die zit aan Gods rechterhand en daar zelf een erfenis heeft ontvangen. En wanneer we hem dienen, wanneer we dienen degene die een erfenis en dus beloning heeft ontvangen, dan betekent dat wij zullen delen in zijn erfenis en zijn beloning. Dat is de gedachte. En wie erft er niet? Die onrecht doet, staat er in vers 25. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen aanneming des persoons. Dus dat is feitelijk weer de onrechtvaardige die deze erfenis niet ontvangt. Dan hebben wij nog Titus 3. Dit is 3 vers 7, waar staat, nou ik moet eigenlijk beginnen te lezen in vers 5. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, die het onderpand is van de toekomende erfenis, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden. Voor wie is de erfenis dus? Voor degene die gerechtvaardigd zijn uit zijn genade. Of door zijn genade. Opdat wij, gerechtvaardigd zijn door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwigen levens. Volgende vraag. Wat is dus de erfenis? Dat hoor ik goed. Met een T begint dat. T eeuwig leven.
Inderdaad.
Eigenlijk T eeuwig leven, hè? Zo spreek je dat uit. T eeuwig leven. Maar goed, dat even terzijde. Inderdaad, want hoop betekent verwachting. Wel, men hoopt of verwacht de erfenis. En die hoop des eeuwige levens betekent gewoon verwachting van de erfenis. Dat is dus inderdaad eeuwig leven. Dus zodat staat op dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade. Wel, het was niet uit de werken der wet, maar het was uit genade. Erfgenamen zouden worden van dit eeuwige leven. En vandaar het verband met die Heilige Geest, twee versen eerder. Die is immers het onderpand van die erfenis. We hebben die geest ontvangen, zijn daardoor vernieuwd geworden, zijn daardoor niet meer een eerste mens, maar een tweede mens. Zie? En het gevolg daarvan is dat we in de toekomst ook deze erfenis zullen ontvangen, maar we hebben het voorschot er al van. Niet alleen hebben we in de toekomst eeuwig leven, maar we leven er ook nu al uit. Maar dat geldt voor al die dingen die daar links op het bord staan. Dat was Titus 3 vers 7, dan hebben we Hebreeën 1 vers 2, waar staat de zoon, één bladje om is dat gewoon, hè? De zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Wie is de erfgenaam? De zoon. En wat erft hij?
Alles, ja.
Heel goed, alles. Letterlijk staat er gewoon het heelal. Tapanta, het heelal, alle dingen. Het geheel betekent, het is eigenlijk een enkelvoud. Het geheel, het al. In het gewoon Nederlands, het heelal. Ook met een T dus, hè. Ja. Dat moet ik even opschrijven.
Je schrijft op alle dingen, omdat dat de meest gangbare vertaling is in de Statenvertaling van dat woord, of die uitdrukking tapanta.
Maar je moet bij alle dingen dus meteen denken aan het heelal. Alle dingen die samen die eenheid vormen. En in dit geval is dat gewoon de gehele schepping. De zoon is gesteld tot erfgenaam van het heelal. En dan vers 4. Nee, vers 3. Moet ik eigenlijk nog even het laatste stukje lezen. Waar staat dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Want het wordt hoog tijd natuurlijk dat ik eens opschrijf dat de erfenis is een troon waarop men zit, dat heb ik gewoon vergeten op te schrijven. Maar ja, er staat al koninkrijk, dus dat maakt niet zoveel uit. Of de erfenis is geen kroon. Want ook in het Nederlands komt dat voor dat als je maar één letter wijzigt, dat het woord eigenlijk niet van betekenis verandert. Of nauwelijks. Als je nou of een troon of een kroon, dat maakt niet veel uit. Dat is het koninkrijk. Daar gaat het om. He? En maar dan staat er vervolgens, heeft die kroon of die troon gekregen, want hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En dan zoveel treffelijker geworden dan de engelen als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Dus wat is de erfenis? Een uitnemender naam. Het aardige daarvan is dat er niet staat een andere naam, maar een uitnemender naam. En als we dat heel letterlijk nemen, dat hoeft niet per se, maar als je dat heel letterlijk neemt, betekent het ook inderdaad dat hij geen andere naam ontvangen heeft, maar dat de naam die hij al had nu uitnemender geworden is. En uitnemender betekent dat hij nog verder uitsteekt. Of er nog verder uitgenomen is. En dat is ook zo, want welke is die naam? Geen Jood in de zaal, welke is de naam? Jehovah gewoon, dat is de naam die hij altijd al had, maar die hij aflegde, en ik kwam een incognito naar de aarde, dat wil zeggen onbekend, incognito, had zijn naam afgelegd, de naam was ook veranderd, de naam Jehovah was veranderd in Jehoshua, dus enigszins anders, maar in ieder geval de naam droeg hij niet, hij heette nooit de Heere Jezus, hij heette gewoon Jezus. Ja. Maar hij stierf en stond op uit de dood en sindsdien wordt gepredikt aan het ganse huis Israëls dat God deze Jezus gesteld heeft, deze Jehoshua gesteld heeft, weer zou je kunnen zeggen, tot Jehovah, staat er letterlijk in Handelingen 2. God heeft deze Jezus gesteld tot Heer, in de vertaling ben je dat allemaal kwijt natuurlijk, maar in het Hebreeuws is het duidelijk, God heeft deze Jehoshua gemaakt tot Jehovah en tot Christus. Want Christus was hij daarvoor niet, werd hij dan later wel. Oftewel, die definitieve erfgenaam met het eerstgeboorterecht was hij daarvoor niet, later wel bij zijn opstanding. En dat betekent dat de hoge naam, er was nog geen hogere, dat de hoge naam die hij tevoren had, nu nog hoger geworden is. Al was het maar alleen, omdat die naam nou ook nog de eerste is van de nieuwe schepping. En van een betere schepping uiteraard ook nog. Maar hoe dat ook zij, als die staat heeft uitnemende naam boven hen geërfd, dan wil ik zeggen dat die naam inderdaad beter geworden is. Komt trouwens overeen met Filippenzen. Want er staat, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Niet zomaar verhoogd, maar uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam. Bij elkaar is dat precies hetzelfde wat hier in Hebreeën 1 vers 4 staat. Hij heeft uitnemender naam geërfd. In Filippenzen staat er hierbij dat het een erfenis was, dus ik heb het niet gelezen met u. Maar hier staat, hij heeft geërfd. Het is namelijk wat hij ontvangen heeft na de dood, na al het oude verlaten te hebben, enzovoorts. Na dienaar, gestaltenis van een dienstknecht had hij aangenomen, hè? Na dienstknecht geworden te zijn, enzovoorts. Na geleden te hebben, wel daarna werd hij uitermate verhoogd en ontving zijn erfenis, namelijk een uitnemender naam. En dus ook de troon en de kroon. Dat was Hebreeën 1 vers 2 en Hebreeën 1 vers 4. En dan hebben we nog Hebreeën 1 vers 14. Sprekend over de engelen staat daar, zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Wel, dat zijn wij uiteraard. Maar wat erven wij? Stond dat er niet al? Niet eens, hè? Maar ik heb het woord wel gebruikt. Want ik heb er straks al vrij uitgebreid gezegd dat dat begrip erfenis volledig overeenkomt met het begrip zaligheid. Bewerkt u zelf zaligheid, oftewel uw erfenis, met vrees en beven. En als je het zo leest, dan staat het dus toch in Filippenzen. Want daar staat, vlak nadat er gezegd is, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Vlak daarna staat, bewerkt u zelf zaligheid dus, net als de Heer dat gedaan heeft, met vrezen en beven. Zodat je er toch uitziet dat de uitnemende naam direct overeenkomt met de zaligheid. In Filippenzen staan ze bij elkaar, hier in Hebreeën 1 ook. Precies één. De zaligheid is onder andere dan die verhoogde naam, en dat is de naam die ook, waarin wij ook delen. En die naam staat voor een positie waarin wij ook zullen delen. Dus inderdaad, wij beërven zaligheid. Dat is de gedachte. En dan kom ik in hoofdstuk 6, Hebreeën 6, vers 12. In Hebreeën wordt nogal eens over erfenis gesproken. Hebreeën 6, vers 12. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgens zij degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Wie beërven de belofte? Ga je opschrijven? Gelovigen? Want het is door geloof en langmoedigen. Daar staat er niet bij nog. Dus je moet niet alleen een zacht gemoed hebben, maar ook een lang gemoed. Ik persoonlijk voel meer voor een lange moed. Dat moet je het uitspreken. En laat ik het aan elkaar schrijven, dan kunt u er alle kanten weer op. Hè? Een lange moed dus. Hè? Langmoedigen gaat erom. Je moet een lange moed hebben. Geduldig zijn betekent het in heel gewoon Nederlands. Want daardoor erf je wat? De beloften. Schrijf het niet apart op, want de beloften zijn de beloften van een erfenis. Je erft dus gewoon de erfenis. Dat is de gedachte. En dat is Hebreeën 6 vers 12 en dan vers 17. Willende God waarin God willende de erfgenamen der beloften is overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad met het eed daartussen gekomen is, opdat wij door twee onveranderlijke dingen een sterke vertroosting zouden hebben. En dat is wel aardig, want als je dat nou netjes leest, betekent het dus dat de erfenis ook bestaat uit vertroosting of gewoon troost. En daar zouden we toch wel op gekomen zijn. Want wat is de geest ook alweer? Het onderpand van de toekomende erfenis. Wat is de geest ook alweer? De trooster, oftewel de vertroosting. Zie je, komt het toch. Het kan niet missen. Vertroosting is namelijk bemoediging. Waaruit putten wij onze moed? Hoe komt het dat wij zo'n lange moed hebben? En we ons daarom ook een zachte moed, of zacht gemoed kunnen permitteren, omdat wij sterke vertroosting hebben. Wij zijn zeker van die erfenis. Daar kan niks mee fout. En dan, wij dan hebben altijd goedemoed. Leuk. Heel leuk, ja. Zijn mensen lezen een nieuwe vertaling, dan raak ik nou in de war. Maar goed, doe maar. Wij dan hebben altijd goedemoed. Dus Korinthe, bijvoorbeeld. Maar in het algemeen, wij hebben altijd goedemoed en verlangen om uit het lichaam uit te wonen, verlaten en bij de Heer in te wonen, enzovoorts. Nou, dat was, waar was ik? Hebreeën 6. Vers 17, en dan hebben wij nog Hebreeën 9, vers 15. Waar staat aan het eind van het vers? Opdat degenen die geroepen zijn, ik laat de tussenzin gewoon weg, hè. Er staat namelijk, daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat, en dan komt er een lange tussenzin, die sla ik over. En dan gaat het verder met, opdat degenen die geroepen zijn, en wat daartussenin staat, zet u even tussen haakjes, dan weet u het voor altijd. Opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Wie ontvangt de erfenis? Daar staat het nog niet, geloof ik wel. Of wel? Ik raak het tel kwijt, maar. Geroepenen. Ik had het al op kunnen schrijven, want uiteindelijk staat het in Romeinen 8 ook, hè. Maar dat hebben we maar even overheen gelezen. Geroepenen ontvangen de erfenis. En wat is die erfenis? De beloftenis, ja goed. De eeuwige erven zouden ze ontvangen. Wat is dus de erfenis? Laat ik maar eens gewoon opschrijven. Eeuwigheid. Ik had ook kunnen opschrijven. Eeuwig leven. Natuurlijk. Maar dat is het. Ja, ja, anders heb je niks aan natuurlijk. Je kunt alleen eeuwigheid erven als je eeuwig leven hebt. Dus in principe komt het op hetzelfde neer. We erven eeuwigheid. Een eeuwige erfenis is het dus. En dan hebben wij hoofdstuk 11 vers 7. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaakt zijnde van de dingen die hij zou erven. Nou ja, van de dingen die nog niet gezien werden. Dat is toch de erfenis, of niet? Nou goed, hij was in ieder geval door goddelijke aanspraak vermaakt. En hij heeft de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Wie erft dus? Een rechtvaardige, dan wel een gelovige. En waaruit bestond zijn erfenis? De behoudenis, dan wel zaligheid, want het is juist hetzelfde, van zijn huisgezin. Oh. Zaligheid erfde hij. Ik weet wel, het is een beeld, maar niettemin, het is een heel goed beeld. Hij geloofde. En zijn geloof werd gerekend tot rechtvaardigheid. Noach was dan ook een rechtvaardig man, staat er. Hoewel in Romeinen 5 dat alle mensen zondaren zijn. Maar van Noach staat in Genesis dat hij een rechtvaardig man was. Dat komt omdat hij geloofde. En omdat hij geloofde, deed hij ook wat God zei. En geloofde hij ook wat God zei. En daardoor werd hij behouden. Want hij bouwde de ark. En hij erfde een nieuwe wereld. Na de zondvloed dus, bedoel ik. Die nieuwe wereld. En als beeld wordt het ons nu voorgehouden hier in Hebreeën 11. Dan hebben we hetzelfde natuurlijk nog eens een keer in vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. Hij erfde dus een plaats. Staat dat er al? Nee. Dan laat ik het maar opschrijven. Dan. Het is natuurlijk gewoon een beloofde land. Maar een plek ter woning in elk geval. Naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En wie ontving het? Wel Abraham, maar dat stond er al. En hoe ontving hij dat? Wel door het geloof. Dus omdat hij een gelovige was. Nog eens één. En omdat hij... We hebben een woord dat we al gehad hebben. Kijk eens. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde. Dus het is inderdaad voor geroepenen. En aangezien een gelovige gerechtvaardigd is, is het dus voor gerechtvaardigden. Staat er allemaal in. En dan staat er bovendien dat Isaac en Jacob mede-erfgenamen waren van dezezelfde belofte in vers 9. Daarna komen we strikt genomen nog in Hebreeën 12 bij de vers wat ik al heb aangehaald. Waar staat over Esau dat hij de zegening wilde beërven, maar hij erfde ze niet. Hè? Daar staat namelijk in vers 16 dat niet iemand zei een hoereerder of onheilige gelijk Esau die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En dan, want gij weet... dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws. Waaruit bestond de erfenis? Zegening. Hij wilde hem maar krijgen, maar ik kreeg hem niet. En ik had hem natuurlijk ook kunnen invullen het eerstgeboorterecht. Dat gaat niet altijd op, maar hier natuurlijk wel. Maar hij ontving het niet. Dan hebben we nog een paar teksten, namelijk één in Jacobus. Dat is in Jacobus 2, vers 5. Waar staat? Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des koninkrijks. Wie erft dus het koninkrijk volgens Jacobus 2, vers 5? De armen deze wereld. Maar dat stond er al, want dat zijn degenen die alles verlaten hebben, uiteraard. Toch? Ja, die armen zijn dat hoor. Die konden verzamelen, maar degenen die wat ze konden verzamelen of hadden verzameld, opgegeven hebben. Zij die arm wilden worden. Want die worden rijk in het geloof. Zodat je ook kunt zeggen, het zijn de gelovigen die het koninkrijk zullen beërven. Zij die rijk zijn in het geloof. Die worden erfgenamen des koninkrijks. En daar gaan we dan, zet ik hier toch alsnog een kruisje bij. Want de erfenis is inderdaad het koninkrijk. En het wordt gegeven, het was beloofd aan degene die... Dat staat er nog niet. Zal ik even opschrijven? Die hem lief hebben. Aan hen was het beloofd. En zij ontvangen het uiteraard ook. En dan 1 Petrus 1 vers 4, maar dat had ik al eens gelezen, min of meer, maar dan uit het hoofd. Want daar staat dat God ons heeft wedergeboren tot levende hoop. Dat is vers 3, waaruit je zou kunnen besluiten dat de erfenis bestaat dus uit leven. Want dat is wat men verwacht, levende hoop. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar dan staat er in vers 4. Tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Maar dat had ik al eens opgeschreven via dat begrip onverderfelijkheid uit 1 Korinthe 15. Dus ik ga er nou maar niet verder op in. Maar wat men erft is onverderfelijkheid en volgens dit vers onverderfelijkheid, onbevlekkelijkheid en onverwelkelijkheid. Dat is wat men erft. En die erfenis is niet hier, maar die is in de hemel en wordt daar bewaard. En omdat die daar bewaard wordt, is die ook onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijk. En er staat bovendien die in de kracht Gods bewaard wordt, want de geest, dat is de kracht Gods. En die is het onderpand van die erfenis. Dus inderdaad, het wordt door de kracht Gods bewaard. Je ziet, het zijn begrippen die je hier niet achter zou zoeken, maar ze staan er wel. En er staat er bovendien ook, die in de kracht Gods bewaard wordt, eigenlijk is het zo dat het die slaat op de gelovigen zelf. Zij zelf worden door de kracht Gods bewaard tot die erfenis. Er staat trouwens tot de zaligheid om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zodat u ziet dat ook hier weer staat dat zaligheid de erfenis is. Die onbevlekkelijke erfenis uit vers 4 is de zaligheid uit vers 5. En in vers 4 wordt de erfenis bewaard en in vers 5 worden wij bewaard. Eigenlijk zou het dan zijn, gij die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot of ten behoeve van die zaligheid. Je zou kunnen zeggen, tot de verkregene verlossing. Wij worden tot de verkregene verlossing bewaard door de kracht Gods. Dat is precies Efeze 1 vers 14, dat we namelijk zijn verzegeld door de Heilige Geest die het onderpand is van de toekomende erfenis, namelijk de verlossing van ons lichaam. Precies dezelfde ding. Zodat u ziet dat Paulus en Petrus het aardig eens geworden zijn, langzamerhand. Maar dat wisten we denk ik al. Dan nog 1 Petrus 3 vers 7. Waar uiteindelijk ook nog eens een keer staat dat het vrouwelijk vat ook mede erfgenaam der genade des levens geworden is. Maar in ieder geval haal je daar nog uit dat de erfenis bestaat uit leven, leven uit genade. En dat zal dus eeuwig leven zijn. En voor de rest heeft het vers geen verband met het onderwerp waar we mee bezig zijn. En dan vers 9... Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegeningen zoudt beërven. Dus wat erft men? Zegening. Wie erft zegening? Degene die zegent. Toch? Zegend daarentegen, wetend dat gij daartoe geroepen zijt. Waartoe? Om te zegenen. Opdat gij zegening zoudt beërven. Wij geven zegeningen opdat we zegeningen zouden erven. En inderdaad, daartoe zijn wij geroepen. Dus de erfenis is voor de geroepenen. Opnieuw. Hè? Nou, en dan heb ik er nog één. En dan stoppen we eerst maar eens even. Dat is Openbaring 21 vers 7. Openbaring 21 vers 7. Wie beërft? Die overwint, staat er. Die overwint.
Dat had ik nog niet opgeschreven. Wat moet je dus doen om te overwinnen?
Want dat is nou het nut van het rijtje wat we maken.
Wat moeten we doen om te overwinnen? Wel zachtmoedig zijn. Bereid zijn de dingen te verlaten. Bereid zijn de stem van de herder te volgen, bereid zijn te dienen, enzovoorts. Kortom, geloven. Want het geloof overwint alle dingen.
Ja, ja. Overwint alles. Precies, hè? Staat hier ook. Dus, wat was het? Vers 7. Die overwint zal alles beërven. Wat erft men?
Alles. Alles, ja, dat was het, ja. Alle dingen.
Die overwint zal alles. En in, uit het verband blijkt, omdat het Openbaring 21 is, dat het gaat om de hele nieuwe schepping. Voorgesteld in dat visioen van het nieuwe Jeruzalem. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Dat betekent letterlijk. En hij zal mijn erfgenaam zijn. Dat is het. En daar laten we het eerst bij. En dan zullen we ons straks wat bezighouden met de aard van het onderpand zelf. Want het punt is natuurlijk dat ik heb hier dat rijtje aan de linkerkant hier opgeschreven van wat die erfenis dan is. Maar als wij leven uit die erfenis, betekent dat al deze dingen niet alleen in de toekomst liggen, maar dat ze een uitwerking hebben op het heden. Dat wij nu al leven uit de zegeningen die we daar hebben opgeschreven. Maar goed, daar zullen we nog even verder bij stilstaan. En stilstaan bij de aard van het onderpand zelf. We zullen eerst danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij deze dingen mogen leren verstaan en mogen zien hoe duidelijk u in uw woord hebt gezegd, niet alleen waaruit de erfenis bestaat, maar ook aan wie u deze erfenis geeft. Wie u geroepen hebt om erfgenaam, om zoon te zijn. Wij danken u, Vader, dat we door geloof, uit genade, door uw belofte, erfgenamen geworden zijn van deze levende hoop, van deze eeuwige dingen, van alles. Wij danken u, Vader, dat alles wat u geven kon ook inderdaad vastgelegd is en bewaard wordt, opdat wij het daar nu uit zouden leven en opdat wij in de toekomst daarin zelfs zouden leven. Wij danken u, Vader, voor het geweldige voorrecht, dat we daarom altijd hoop hebben, dat we langmoedig kunnen zijn, ons dat kunnen permitteren, omdat ons een eeuwigheid gegeven is, dat die eeuwigheid voor ons in het verschiet ligt. Wij danken u dat we uit die geweldige rijkdom mogen leven, die eenmaal is vastgelegd in de dood en opstanding van onze heiland. En dat deze vastgelegde dingen ja en amen zijn in hem en in uw woord. We danken u dat we ons daarmee mochten verblijden. We danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn rondom uw woord. We willen u vragen, wees u ook verder ons erbij bij alles wat we doen, ook verder deze dag, omdat uw naam mag groot gemaakt worden. Amen.